Welkom. Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Marianne van der Laan en ik ben vandaag ouderling van dienst. En dominee Harmanni van de GKV in Best, die gaat vanmorgen voor. En na afloop van de dienst staan wij samen hiervoor in de kerk. En mochten jullie vragen hebben over de dienst of over onze gemeente, dan kunt u ons hier aanspreken. U bent van harte welkom. Er is vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En er is ook tienergroep 1. En dat betekent dat alle kinderen van de basisschool van groep 1 tot en met 8 hierachter naar hun eigen ruimte kunnen gaan. We beginnen nu de dienst met het moment van stilte en richten onze aandacht op God. En namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam van de Heer. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Laten we zingen. Opwekking 270. Laten we tot God gaan bidden. Heer in de hemel, we komen met eerbied tot u, want ja, wie is zo groot als u? U die alles gemaakt hebt, u die alles regeert. U die bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. U die alles overziet. U die alles in de hand hebt. U die vol van liefde en goedheid bent. Zo goed zelfs dat u zich met ons wilt bemoeien. We blijven ons daarover verbazen. Maar dank u wel daarvoor. Dat u ons gemaakt hebt om u te kennen. Dat u ons gemaakt hebt om voor u te leven. Dat u ons wilt vervullen met uw Heilige Geest. Maar vooral danken we u dat u hebt volgehouden toen wij afkerig werden. Dat raadsel van de zonde, van de afval. Hoe bestaat het? Maar hoe goed bent u? Dank u wel daarvoor dat u ons hebt opgezocht. En dat u ons uw zoon hebt beloofd en uw zoon hebt gegeven. En in zijn naam komen we nu tot u. En we vragen u, neem ons nu ook aan in de naam van onze Heere Jezus Christus. En pin ons niet vast op onze zonden, maar zet ons vast op hem als onze heiland, onze verlosser. Wilt u ons dat ook weer verkondigen vandaag? Vertel ons weer hoe goed u bent. Vertel ons weer welke plek wij voor u mogen innemen. Vertroost ons, bemoedig ons, zegen ons om Christus wil. Amen. De vorige keer dat ik hier was, heb ik uw aandacht gevraagd voor het eerste gebod. En vandaag wil ik kijken naar het tweede. Het tweede gebod dat luidt: maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets er in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Vorige week hadden we een bijeenkomst van de Raad van Kerken in Best. En u begrijpt, dat is een redelijk ecumenisch gezind gezelschap. En daarom verbaast het ook niet dat iemand op een bepaald moment zei: ieder moet de ruimte hebben om zijn eigen beeld van God te hebben. Zijn eigen beeld van God te kunnen maken. Oké, dat werd redelijk welwillend ontvangen. Hè, want je denkt van, dat we bedoelen natuurlijk, iedereen moet op zijn eigen manier kunnen geloven. Nou ja, dat klinkt wel heel plausibel. Hè, je moet elkaar niet gaan overheersen. Zeggen van, jij moet geloven op manier zoals ik geloof. Jij moet voelen wat ik voel. Jij moet denken zoals ik denk. En tegelijk, wacht even, hier gaat toch iets mis. Als je zegt, iedereen moet zijn eigen beeld van God kunnen maken. Ja, en God zelf dan? Heeft hij daar nog iets over te zeggen? En daarover gaat het in het tweede gebod. We zijn soms zo bezig met dat we elkaar niets willen opleggen. En dat ieder de ruimte moet krijgen om zijn eigen geloofsbeleving te ontwikkelen. Mooi. Maar uiteindelijk ben jij niet de norm. Maar is hij de norm. God zegt, ik maak mijzelf bekend. Ik heb mezelf laten kennen in mijn werken, in mijn woorden, in mijn zoon. En ik wil in jou werken door mijn geest. En die geest wil jou vormen naar mijn beeld. Wees niet te veel bezig met jouw eigen beeld, want dan krijg je waar het tweede gebod ons voor waarschuwen wil, dat jij God gaat vormen zoals jij vindt dat hij eigenlijk zou moeten zijn. Je maakt inderdaad jouw eigen beeld van God. Daar voel ik me wel prettig bij, daar voel ik me wel thuis bij. Maar de Heer zegt, ik besta. Ik ben er. Ik ben een God die zich laat gelden. Dus begin met naar hem op te kijken. Begin met naar hem te luisteren. Vorm niet je eigen beeld, maar word zelf beeld van God die zich bekend gemaakt heeft. Daar is het waar het in het tweede gebod om gaat. En ik denk dat dat een hele actuele opmerking is. Juist in deze tijd van individualisering, wat ook iets heel moois heeft, hè? Je hebt aandacht voor het individu. Je hebt aandacht voor ieders eigen beleving. Ieders eigen gevoel. Maar laat dat niet overheersend zijn. God is Heer. Wij vormen ons naar zijn beeld. Laten we zingen uit het liedboek Psalm 119, vers 7, 8 en 9. dan is dit het moment dat de kinderen naar hun eigen groepen kunnen gaan. Maar ik kijk van nu mijn boekje hoor, dus het gaat. Kent u dit? Nou, u zult het vanaf een afstand bijna niet kunnen zien. Dit is de reden van uw emeritus predikant. Dominee Ad van der Dussen heeft uitgesproken onlangs vanwege zijn afscheid ook van de Nederlands gereformeerde predikantenopleiding. Ik kan het u van harte aanbevelen. Het is echt een schitterend mooi boekwerk. U bent gezegend dat u zo'n profeet in uw midden hebt gehad. Het heet Vrees en Beven. Een pleidooi voor eerbied en ontzag in de kerk en theologie. Hoe sta ik tegenover die heilige God? Ontdek hoe groot hij is. En ja, voel je als ware daar klein bij. Juist ook omdat die grote God zich over jou als klein mens wil ontfermen. Hele mooie tonen. Een tekst die hij een paar keer daarin noemt is uit Lucas 5 vers 8... En daar had ik net een aantal weken daarvoor een preek over geschreven. Ik denk, die preek neem ik mee naar de NGK in Eindhoven. Dus we gaan lezen. Lucas 5, vers 1 tot 11. En ik heb begrepen dat Elke Zuur dat zal voorlezen.
Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezareth stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigde te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hem moesten komen helpen. Nadat deze bij hem waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
We zingen daarbij uit het liedboek nummer 835. Deze preek is er een uit een serie die ik gehouden heb in mijn eigen gemeente in Best. Een serie rond een thema, wat dus ook is aangeraakt in de reden van Dominic van der Dussen. Eigenlijk een heel belangrijk thema. Ik merk ook dat heel veel verschil in geloofsbeleving, hè, daar hebben we dat toch weer. Het verschil in geloofsbeleving dat ook binnen de kerken bestaat, ook binnen de GKV en ik denk ook binnen de NGK, terug te voeren is op de vragen die we daarin aan de orde willen stellen. Een vraag als, hoe kijk jij naar God? Hoe zie jij hem? He? Over beeld van God gesproken. Welk beeld heb jij van hem? En vervolgens ook, en hoe kijkt God dan naar ons? Hoe ziet hij ons? Hoe wil hij ons zien? En hoe mag ik dus mijzelf ook zien? Nou, deze preek gaat speciaal over dat laatste, maar u zult merken, het is onlosmakelijk verbonden met die andere vragen, hoe kijk ik naar God? Alleen, de tekst gaat dan nu even speciaal over Lucas 5, vers 8, waar Petrus zegt tegen Jezus, hij viel op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Een uitspraak die je niet direct begrijpt. Ja, dat zal wel raar wezen, Petrus. Maar waarom noem je dat nu? Een uitspraak die je inderdaad ook niet moet isoleren. Zo van, nou ja, dat is het dus, hè. Onthoud maar, zo moet je tegen jezelf aankijken. Zondige mensen, punt. Ik denk niet dat het evangelie is. Maar het is wel iets wat natuurlijk waar is. Wat daarom ook functioneren moet in je eigen zelfbeeld. Als je jezelf alleen maar wilt zien van, nou ja, ik ben iemand die het goed bedoelt en ik ben een nieuwe schepping van Jezus Christus en ik word nu geheiligd door de geest en laten we het niet meer over de zonde praten. Dan ben je ook niet helemaal reëel bezig. Want je weet drommels goed en je loopt ook wel tegenop elke dag. Ja, maar ik ben wel een zondaar. En het is juist mooi hoe dat bij God een hele heel eigen plaats krijgt, hoe hij ons op die manier ook verlost, niet door te zeggen, ach, praat er even niet over. Laat maar zitten. Want dan blijft het bij jezelf wroeten. Door het een veenbrand die elke keer weer opspeelt, die soms ook hele gekke dingen bij jou kan doen en waar je jezelf ook altijd een beetje onrustig voelt. Het is veel mooier als de Bijbel dat ook benoemt, we zijn zondaren, en een plek geeft waardoor het ons geen kwaad meer kan doen. Dat is de grootheid van God. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het verhaal is te vinden in Lucas 5. We hebben het gelezen. Ik heb het genoemd, Jezus huurt een boot. Nou, hoe is het gegaan? Het was nog de tijd dat er heel wat mensen op Jezus afkwamen. Het is ook wel eens een tijd geweest dat mensen een beetje op hem uitgekeken waren. Maar dit is nog een beetje in het begin. Dat er massa's op hem afkwamen. Want die man die deed ook grote wonderen en sprak met een bepaald gezag. Nou ja, dit is een sensatie. Moet je bij zijn. Ze verdringen zich. En om toch deze mensen ook te kunnen toespreken, heeft Jezus allerlei manieren geprobeerd. Eén manier was bijvoorbeeld de bergreden. Hè, dat hij als het ware ze meenam naar een hoogvlakte. En waarschijnlijk dat hij ze misschien wel tegen de berg opgezet heeft. En dat hij van onder afsprak. Dat is ook een manier. En in dit geval ziet hij daar wat boten liggen. En hij zegt van, hey, kan je van die boten krijgen? Mooi, varen we een stukje het meer op. En dan kan ik als het ware vanaf een afstand al die mensen die zich verspreiden over de oever toespreken. Handig bekeken en dat doet hij dus ook. Hij houdt zijn referaat. Wat ik altijd gek vind, is dat referaat staat er zelf niet bij. Relatief hebben we eigenlijk heel weinig preken van Jezus meegekregen. Hè? Een paar kernbetogen vind je in Matthäus en ook in Lucas wel terug. Ook in Johannes. Maar vooral wat er omheen gebeurt. Hé, bijzonder. Wat gebeurt daar? Ook nu gebeurt er iets. Want de preek van Jezus is afgelopen. En hij zal de boot teruggeven. Het is de boot van een zekere Simon, die wij ook kennen onder zijn bijnaam Petrus. En dan zegt hij: vaar maar naar diep water, vers 4, en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Nou, dat doen ze. En dan vangen ze me daar toch een enorme hoeveelheid vis. Jezus betaalt voor de huur van de boot. En hij betaalt met het mooiste wat die vissers kunnen krijgen, is een geweldige vangst. Kunnen ze weken van leven, zeg maar. De boten die zinken bijna. Schitterend. Nou, dit is natuurlijk een wonder. Maar ach, we hebben wel meer wonderen in de Bijbel. En er zijn ook wel grotere wonderen geweest. Dus oké, dit er even tussendoor. Ik denk niet dat dit het meest spectaculaire wonder is wat u meteen zou opzommen voor iemand als u zegt van: wat voor wonder heeft Jezus gedaan? Nou, dan hebben we het vaak over dat hij mensen genezen heeft, dat hij zelfs iemand uit de dood heeft opgewekt. En iets met vissen. Oh ja, er was ook een keer iets met een wonderbaarlijke visvangst. Maar Petrus reageert hier heel bijzonder op. Hij valt voor Jezus neer. En hij zegt: ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Waarom zegt hij dat? Omdat er net iets gebeurd is. Want inderdaad, Jezus zei: pak je boot maar en ga een stukje verderop. Gooi je netten overboord. En toen had Petrus een beetje tegengestribbeld. Vers 5, Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dat klinkt alsof, ik heb er niet zoveel verduzie in, want de vissen willen niet vandaag. We hebben de hele nacht al gevist en het wou helemaal niet, dus... Jezus, het is goed bedoeld hoor. Gooi je net maar overboord. En wie weet, vang je dan wat. En dat is dan mijn betaling. Maar één of twee visjes meer zal het niet worden. En er zijn er dus die tonnen vis. En Petrus bedenkt: wacht even. Inderdaad, dit is Jezus. Hij die de machtige Heer is. Hij die zelfs de vissen inderdaad in mijn net kan sturen. Nog sterker dan met pulsvissen van de Nederlandse vissers. Hij heeft er echt macht over. Want ook met pulsvissers, de vissen moeten er wel zijn. Anders krijg je ze ook met die elektrische stootjes niet in je net. Jezus stuurt ze gewoon waar ze niet waren. Hij stuurt ze. Maar vooral ook: en ik heb daar veel te klein van gedacht. Dat is als hij zegt van: ik ben een zondig mens. Die grootheid van Jezus. En ik die er geen verduzie in had. Ik die dacht van: Jezus, wat weet u nou van vissen? Dat is mijn dagelijks beroep. U bent, geloof ik, timmermans zoon. Timmerman, ga maar wat timmeren of zo. Of zagen. Wie weet je iets van hout. Maar toevallig weet ik iets van vissen en ik weet ook wel dat het vandaag gewoon geen goede dag is om te vissen. Maar oké, als u het zegt, ze kennen me al een tijdje. Hij wist al wel het ene van Jezus. Hij volgt hem ook al een poos. Oké, als u het zegt, dan zullen we dat gaan doen. En dan dit. Niet alleen van: Jezus is dus groot en machtig, maar ook: wat heb ik een verkeerd beeld van mezelf? Ik dacht dat ik de deskundige was. Nee, ik ben de ongelovige. En vandaar, ik ben een zondig mens. Ik vind het ook hierom wel een mooie uitdrukking, een passende uitdrukking, dat Petrus peilt wat uiteindelijk onze zonde is. Het is wat Jezus ook elke keer tegen haar zegt. Als Jezus zijn leerlingen verwijten maakt, is het niet altijd van, oh, je hebt weer een zonde gedaan. Maar het is van, waar is jullie geloof? Kleine gelovigen. Het is nog eens een keer dat hij ze zo aanspreekt. En ook als wij zelf nadenken over onze eigen zonde, is dat een punt waar je elke keer op uit mag komen. Niet alleen maar van dat je aan het eind van de dag gaat bidden, God wilt u mijn zonde vergeven. Heb ik eigenlijk wat zonde gedaan vandaag? Oh, het was eigenlijk best wel een leuke dag. Ik heb met niemand ruzie gehad. Ik heb niet gestolen. Ik heb geen gekke dingen uitgehaald. Ik ben ook wel vriendelijk geweest. Nou, ja, ik weet eigenlijk zo gauw niet dat ik zonde heb gedaan. Maar nou, mocht ik ze gedaan hebben, wilt u ze dan vergeven? Petrus leert ons, weet je wat je zonde is? Niet alleen maar dat je ze nu en dan zonde doet, die je dan even kunt beleiden. Maar dat je zonde bent in die zin dat het ons moeite kost om God te vertrouwen. Oh, ja, en dat is iets wat we wel herkennen. Dat God dingen zegt, snap ik niet. Wat moet ik daarmee? Dat de Heere dingen doet of laat gebeuren of niet ingrijpt. Even, nou, ik weet het niet. En dat je allerlei dingen gaat ondernemen en ook een beetje bang bent soms. Zenuwachtig bent, gespannen bent, hoe zal het gaan? Ja, ik heb God wel gebeden, maar ja, dan weet je nog steeds niet hoe het zal gaan. Nee, dat weet je ook niet. Maar laat het nou eens aan hem over. En je merkt hoe moeilijk dat is. Hoe moeilijk het is om God echt gewoon te vertrouwen, te weten dat hij alles aan kan. Dat hij ook mijn leven in de hand heeft. Hij die de vissen kan sturen, hij die ook mijn leven kan sturen. Echt wel. Maar elke keer blijkt, als we een keer zondigen, dat het altijd teruggaat op dat gebrek aan vertrouwen. Ja, want je weet maar nooit. Dus ja, je kunt wel op God vertrouwen, maar ik moet toch zelf ook wel mijn best gaan doen. En dus heb ik nou dit geregeld en heb ik dat maar geregeld. Dan doe ik het mijn zus, dan doe ik maar zo. Misschien is het niet helemaal zoals het in de wet van de Heere staat, maar dat lijkt mij in dit geval wel de meest slimme oplossing, want anders krijg je nog meer problemen. Dat gebrek aan vertrouwen. Dat is bij ons de moeite. Ik wil nog wat verder uitwerken. Want let ook op de naam die hier aan Petrus wordt gegeven. Ja, er staat in vers 8. Toen Simon Petrus het zag. Simon Petrus, inderdaad, bekende combinatie. Maar wat dan opvalt is, daarvoor, bijvoorbeeld in vers 3 staat, hij stapte in een van de boten die van Simon was. En vers 4 weer, hij zei tegen Simon. Vers 5, Simon antwoordde. En valt erop dat opeens in vers 8 staat, Simon Petrus. En in vers 10 gaat het weer over, zo verging het over Jacobus en Johannes, de zoon van Zebedeeën, die met Simon samenwerkten. Jij zei tegen Simon, wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Hey, voor en na, elke keer Simon, en hier Simon Petrus. Dat kan geen toeval zijn. Het is ook dat Lucas als het ware in de vinger bijlegt. Hier heeft Simon inderdaad die Petrus. Petrus die zijn naam gekregen heeft, rotsman, als degene die ontdekt heeft wie Jezus is. He, toen Jezus een keer vroeg, Matthäus 16, beroemde verhaal, van wie zeggen de mensen dat ik ben? Dan werd van alles opgezond. En wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is daar Simon. Die zegt, u bent Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, daarin ben jij Petrus. Dit is de rotsman, jij kent mij als de rots. Daar wil ik mijn gemeente opbouwen. Ook hier vind je dus dat Petrus juist eigenlijk dus het goed geschoten heeft. Ik denk dat het ook van Lucas een onderstreping is van wat Petrus hier zegt, is een belangrijke uitspraak. Het lijkt eerst een beetje van, nou ja, ach Petrus, moet je daar zo moeilijk over doen? Ik ben een zondig mens. Ja, dat zijn we allemaal. Nou ja, Peter, dan ben je nog niet eens de ergste, want wij doen het nog wel veel erger. Nee, Simon heeft het hier goed geschoten. Hé, eigenlijk past Jezus niet bij mij. Want ik ben zo'n zonder mens. Ik kom tekort in geloof. En hij is zo groot. Simon Peters. Ik denk dat hij gevoeld heeft. En dat Jezus hem ook wil laten voelen. Wat een van de kerntrekken is van het evangelie. Dat er een grote God is. Een hoge, heilige God die alles gemaakt heeft. En die jou opzoekt. Hij zegt, ik wil jullie God zijn. Jullie mogen mijn volk zijn. En dat wij met Petrus mogen zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Dat is zo'n ongelijkwaardige relatie. Die hoge, heilige God. En wij, klunzige mensen. Wij die tekort komen in geloof. En dat God zegt, en toch wel. Ook daarin wil ik groot zijn. Weer het thema ook van de reden van de Dussen. Daarin wil God groot zijn. Dat hij zich juist op die bijzondere manier over ons ontfermt. Dat hij ons leert om niet weg te kruipen. Want ja, ik ben een zondig mens en dat moet ik eerst even in orde maken. Dus eventjes zorgen dat ik weer schoon en netjes ben en goed voor de dag kan komen. En dan kom ik voor God, hier ben ik, heilig en wel. Nee, maar dat ben je helemaal niet. Maar dat jij met je zonden bij God mag komen. Niet om te zeggen, nou ja, u moet me maar nemen zoals ik ben. Nee, maar hier zijn mijn zonden, wilt u ze wegnemen? En dat God ze inderdaad in Jezus Christus wegneemt. Dat hij zich over ons ontfermt. Dat hij ons kleine mensen optilt. Meeneemt in zijn grootheid. Hij wil onze God zijn. Voel het bijzondere daarvan. Afgelopen week gaf ik catechisatie. En wat onlangs langskwam was openbaring 2. In openbaring 2 dicteert de Heer Jezus aan de apostel Johannes een brief aan de kerk van Efeze. En hij heeft over die kerk van Efeze allerlei mooie dingen te vertellen. Maar zegt, ik heb ook één ding tegen jullie. Dat jullie de liefde van het begin een beetje zijn kwijtgeraakt. En dan merk je dat Jezus daar nogal behoorlijk op reageert ook. Van, ja, hij zegt van, kijk uit, als jullie je niet bekeren, zal ik zelfs de kandelaar wegnemen. Oké, dat betekent iets dat je als kerk in elkaar ploft en dat er niks van overblijft. Nou, en we spraken dat in de groep en we waren het eigenlijk al mee eens van, maak Jezus daar niet een te groot stuk van? Want ja, dat de liefde van het begin een beetje is weggezakt. Hallo zeg, dat is toch heel normaal bij ons? Je kunt toch niet altijd razend enthousiast blijven? Ja, dat heb je in het begin wel eens. Zeker als je net tot geloof gekomen bent. Zeker als je God hebt leren kennen. Ja, dan ben je even helemaal geweldig, helemaal in de geest. Maar ach ja, na verloop van tijd dan zakt dat wat af. Is toch normaal? Doen we het toch allemaal? Als Jezus daar een probleem van maakt, nou dan... Dan hebben wij allemaal een probleem. Toch? Maar toen gingen we het omkeren. En we zeiden van, maar stel voor dat God dat ook zou zeggen. Dat God ook zou zeggen, ja jongens, de liefde van het begin, ja die ben ik eigenlijk een beetje kwijt. En dat moeten jullie maar goed vinden. Ja, ik heb jullie wel gemaakt en ik heb jullie ook wel geroepen, maar op dit moment ben ik er ook een beetje op uitgekeken. Jullie zijn wat uitgekeken op mij, zeg je? Nou, ik ben ook wat uitgekeken op jullie. Het zou een ramp zijn. Of dat Jezus zoiets zou zeggen. Dat Jezus zou zeggen van, ja, ik heb mijn oordeel voor jullie ingezet. En ik ben hier op aarde geweest. En ik heb mijn leven voor jullie gegeven. Ik ben voor jullie de dood ingegaan. Ik ben weer opgestaan. En nu ik weer in de hemel ben, merk ik toch wel uit het oog, uit het hart. Ja, oh ja, ja, ik ben natuurlijk wel verantwoordelijk voor jullie. En ik moet ook nog een keer terugkomen, maar... Nou ja, ik ben er, moet ik eerlijk zeggen, een beetje minder mee bezig dan het in het begin wel was. De liefde is een beetje weggezakt. Het zou verschrikkelijk zijn. En het gek is, we zijn er helemaal niet bang voor. Maar we zeggen, natuurlijk, zo is God niet. Zijn liefde is nooit minder. Natuurlijk, zo is Jezus niet. Zijn liefde is nooit minder. Die groeit alleen maar. God is de God die altijd trouw is. God is de God die altijd hoogheilig vasthoudt aan zijn woord. God is die het altijd waar maakt. God is die door zal gaan. Jezus zal terugkomen. Hij vergeet ons niet. Dat is ons houvast. Maar dan voel je opeens... Hé, en is het nou wel normaal als bij ons de liefde wat wegzakt? Dan voel je dat verschil dat ook Petrus gevoeld heeft. God, die heilige God, die geweldige God, die trouw is. Altijd vol van liefde, vol van wijsheid. En wij, die zomaar wat wegzakken. Ja, inderdaad, dat is nou onze zonde. Dat is nou ons gebrek aan geloof, ons gebrek aan liefde. Wees daar maar eerlijk over. Als je kijkt naar elkaar, zeg je, ach, heeft iedereen. Petrus heeft geleerd om naar God te kijken. Hij zegt, hé, jij, zoals hij is, altijd dezelfde, altijd vol van goedheid. Dat niveau, dat haal ik niet. En heel mooi het antwoord van de Heere Jezus. Jezus zegt niet van... Ach Petrus, ja, valt wel mee jongen. Je ziet jezelf als zondig mens, maar nou, zo kijk ik niet naar jou. Wat hij wel zegt, wees niet bang. Waarom niet? Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. Dat is dus niet van... Laat maar. Maar ik zal ervoor zorgen dat het jou niet hinderen zal. Want dat is inderdaad de angst van Petrus geweest. Hè? Hij ziet Jezus aan het werk. Jezus die inderdaad geweldige dingen te vertellen heeft. Jezus die alles zal betekenen. De Zoon van God. Die echt typisch Zoon van God is in zijn macht en majesteit. En hij denkt, en ik, zwak mens, wat moet hij met mij? Zoals heel veel van ons ook wel eens denken van, wat moet de wereld met mij? Ik heb deze positie wel gekregen, ik heb dit diploma wel gekregen, ik heb deze baan wel gekregen en ik doe dit werk wel, maar nou ja, vanzelf komen ze wel een keer achter dat ik dat eigenlijk helemaal niet kan, dat ik hier helemaal niet geschikt voor ben. En een bekend psychologisch syndroom. En dat tegenover God is dat eigenlijk nog terecht ook. Van, ja, wat moet hij met mij? Ben ik hier wel geschikt voor? En dat Jezus zegt van, maar jij zult mensen vangen. Waarom? Omdat ik dat jou geef. Dat is het mooie van God. Dat hij onze zonde niet gebruikt om ons weg te zetten. Dat hij ook niet de zonde verdoezelt. Maar hij zegt, maar uiteindelijk telt wat ik bij jou ga doen. Uiteindelijk telt wat ik in jou wil uitwerken. Uiteindelijk telt mijn werk. En zo komen we bij elkaar. Die grote God en die beperkte zondaar. Onzeker over zichzelf. En God die zegt van ja, je hoeft je ook niet groot voor te doen. Gelukkig niet. Ik hoef me niet groot voor te doen. Maar hij neemt mij. En hij neemt mij in dienst. Hij zorgt ervoor dat mijn zonde zijn werk niet zal verknoeien. Wilt u weten dat ik dat geweldig vind als dominee? Gisteren op een bezinningsdag. Van de klassis. Zo heet dat bij ons. Bij u heet dat regio. Bij ons heet dat klassis. En het ging onderaan over het risico van dominees. Van hun vak. En iemand zei, ja, een van de risico's is dat ze als dominee misschien het werk van God wel in de weg zitten. Nou, dat raakt me wel. Inderdaad, ik zeg, dat is ook een van de punten die ik vaak in mijn gebed noem. En dan vind ik dit een hele mooie tekst. Want ik voel me soms ook tekortschieten in geloof. En ik denk ook wel eens van, hou ik niet de verkeerde preken? Zeg ik niet dom, ontactisch of verkeerd of wat dan ook? Maar er is een God die zegt van, wacht even maar, Cornelis Helmani, ik denk niet dat jij zo doorslaggevend bent. Ook jij met je gebrek? Ik ga door. En dat houdt mij op de been. Om gewoon maar mijn werk te blijven doen. Want ik ga echt niet beweren dat ik zo'n perfecte prediker ben. Ik weet wel beter inmiddels. Maar ik weet dat we een geweldige God hebben. En daarom hoef ik niet bang te zijn. Hoef ik geen kanselvrees te hebben. Maar mag ik hier gewoon staan? Mag jij daar als christen staan? Mag jij als christen ook getuigen van je geloof? Mag je als christen leven in deze wereld? Niet omdat jij zo'n geweldig heilig mens bent van jezelf. Maar omdat er een God is die jou heiligt. Hij doet zijn grote werk en hij neemt jou daar zomaar in mee. Afsluitend. Voortaan zul je mensen vangen, zegt Jezus tegen Petrus. Maar de eerste die nu gevangen wordt, is Petrus zelf. Petrus die ontdekt, zeker, ik ben een zondaar. Maar God is groter dan ik. En dat is in dit geval niet een reden om afstand te nemen, maar juist tot hem te naderen. Hij is sterker dan mijn zonde. En hij wil mij bezielen met zijn heilige geest. We begonnen met de vraag van hoe kijk je naar jezelf? En we zeiden al, dat heeft alles ook te maken met hoe kijk je naar God? Zie hem maar als die geweldige God die zich over jou ontfermen wil. En laat dus alles maar achter wat betreft die onzekerheid over jezelf. En het niet durven en denken van ja, maar ik ben hier niet voor geschikt en ik kan dit helemaal niet. En wat moet God met mij? Laat dat maar achter. Volg maar Jezus Christus. Ga maar tot die God bij wie je altijd van harte welkom bent. Want daarin is hij die grote God. Ik kom met vrezen en beven, zegt dominee van der Dussen. Ja, want ik ken mezelf. En ik ken God in zijn grootheid. En toch kom ik. Want hij zal mij niet afwijzen. Amen. Laten we zingen uit Psalm 8. Psalm 8, de psalm die vertelt over de grootheid van God. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven is uw naam op aarde uitgeschreven. En ook zegt, hoe bijzonder dat u dan naar ons als mensen omkijkt. Verbaas je daarover. Dat u ons ook trekt tot op zijn niveau. Psalm 8, vers 1, 3, 4 en 6.
Wanneer u of je graag wilt doorpraten of bidden, is daarvoor de gelegenheid achter in de kerk na afloop van de dienst. Daar staan een aantal gemeenteleden die dat graag met jullie willen doen. U bent daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor oog voor Nikuta, ontzendingsproject in Zuid-Afrika. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar David Sandersen. En wie wil de bloemen naar David brengen? Ja, Jacqueline, dankjewel. Vorig seizoen heeft de kerkenraad samen met u en met jullie nagedacht over het avondmaal vieren in een gastvrije gemeente. En vlak voor de zomer heeft de kerkenraad daar een besluit over genomen. En een samenvatting van dat besluit ligt in de postvakjes. Er is ook nog een uitgebreide versie met toelichting van het besluit. Dat staat op de website. En enkele exemplaren liggen ook op de tafel voor in de hal. We willen het niet bij één richtingsverkeer houden. En daarom hebben we een gemeenteavond georganiseerd op dinsdag 8 oktober. Waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan over dit besluit. En op die avond zal ook Martin de Jong iets vertellen over het beleid en de plannen rondom gemeentezang. De gemeenteavond begint om 8:00 en van tevoren is er koffie en thee. Verder is er ook weer een meet and eat bijeenkomst gepland. En dat is op dinsdag 29 oktober hier in dit kerkgebouw, in de koffieruimte. Als kerkraad merken we dat we regelmatig nieuwe gasten mogen zien. En dat we ook regelmatig nieuwe gemeenteleden als lid mogen verwelkomen. En om al deze gezichten een beetje te leren kennen, nodig jullie graag uit voor zo'n meet en eat avond. Er is dus een maaltijd. Deze maaltijd begint om 7:00. En tijdens deze avond zullen verschillende mensen iets vertellen over de gemeente. En is er alle ruimte om vragen te stellen over de gemeente. Dus wat ik al zei, de maaltijd staat om 7:00, inloop vanaf 6:30. En u kunt zich uiterlijk tot 27 oktober aanmelden via de intekenlijst, ook weer in de hal. Of via liatenhoven@hotmail.com. Ik weet niet of u erop staat, maar... Ten slotte, nog even uw aandacht voor een andere best wel dringende oproep over de huiskatechese. We hebben twee groepen huiskatechese. En helaas kan één groep dit jaar niet starten. Want wij zoeken nog iemand die dit samen met Gesina Derks wil gaan doen. Het gaat om echt een leuke groep jongeren in de leeftijd van de tweede en derde klas van de middelbare school. Dus voor 12, 13, 14 jaar. Het is een best wel grote groep dit jaar, van 10 tot 14 jongeren. En we zoeken dus iemand die dat nog wil geven. En zoals de naam al zegt, huiskatechese, het wordt gegeven bij Gesina thuis. Dus mocht je belangstelling hebben, ik sta hier straks voor in de kerk. Mocht je nog wat informatie willen hebben, kom naar me toe en ik kan nog de een en ander toelichten. Dank jullie wel.
We gaan nu tijd nemen om tot God te bidden en te danken. En we willen daarbij ook bidden voor het hemeltje. Afgelopen week is daar brand gesticht. Zullen we bidden en danken? Grote en machtige God, dank u wel dat u ons op ons betrokken bent in al uw grootheid. Dat contrast, dat is zo ongelooflijk. Dank u wel voor dat grote geschenk dat u altijd trouw bent, dat u altijd goed bent, dat u altijd betrokken bent, altijd liefdevol. Heer, help ons om niet naar onszelf te kijken, maar omhoog naar u. Naar wat u allemaal kunt doen. Dat u de grote koning bent, de machtige, de schepper van alles en iedereen. Heer, we belijden dat we vaak naar onszelf kijken, te weinig geloof hebben. Wilt u ons dat vergeven? We danken u dat u met ons verder wilt, altijd weer en zelfs graag. Vader, we bidden voor ons land, voor de politiek. Er is weer een Prinsjesdag geweest. Wilt u onze regering wijsheid geven om goede keuzes te maken in alle dingen die spelen in ons land en over de wereld, zoals het milieu, de natuur, scholen en leerkrachten. Heer, wilt u inzicht en wijsheid geven, zodat er goede besluiten worden genomen. We willen ook bidden voor alle initiatieven die er zijn, wereldwijd, maar ook in ons land, in alle kerken, in onze kerk. Alle initiatieven om het geloof verder te verspreiden. Om te getuigen van onze machtige Heer. Wil u speciaal ook bidden voor alle jongerenwerkers die hun tijd en inzet geven aan jongeren, kinderen, om hen de weg te wijzen naar u. Dat ze hen laten zien dat het fantastisch is om met u te leven. En dat het er niet om gaat om regeltjes op te volgen, maar om kind van u te mogen zijn. Bij u te horen en u te mogen volgen, dat geweldig is en soms ook spannend en uitdagend. Heer, we bidden voor alle kinderen en jongeren, ook in onze kerk, dat ze hun hart willen openzetten voor u. Dat ze gaan zien dat u van hen houdt. En dat u niets liever wilt dan met hun optrekken. We willen bidden voor al die mensen in de wereld die u niet kennen, die misschien nog nooit van u gehoord hebben of een onjuist beeld van u gekregen hebben. Heer, wilt u geven dat ook zij voorbeelden mogen krijgen van mensen die u wel kennen en die van u getuigen. Heer, wilt u met al die organisaties zijn die wereldwijd helpen om het geloof te verspreiden. Zoals bijvoorbeeld Wycliffe. En Licht voor de Wereld. En alle initiatieven onder moslims. Wilt u dat zegenen? Vader, we bidden ook voor hier, voor Eindhoven. Voor alle mooie initiatieven die hier zijn. En we schrikken ervan, Heer, als er brandstichting is bij inloophuis Het Hemeltje. We danken u, Heer, dat niemand gewond is geraakt. En we bidden dat het bij deze ene keer mag blijven. En dat de impact van dit incident ook geen blijvende schade zal geven bij alle betrokkenen. We bidden voor alle zieken. Heer, u kent ze. U weet wat er aan nood is. Wilt u kracht geven waar dat nodig is? Uw troostende nabijheid aan iedereen die dat nodig heeft. En dank u wel dat we mogen weten dat u groter bent dan al onze zorgen en moeite en zonden. En dat wat er ook gebeurt, u altijd bij ons bent. En wij veilig zijn bij u. Dank u wel dat u ons gehoord hebt. In Jezus' naam. Amen.
Dan zal nu de collect worden gehouden. eenmaal dit boekje. Dominee van der Dussen die eindigt zijn betoog met, hoe kan het ook anders, een lofzang op God die hij ontleent aan de Bijbel. De lofzang van Maria. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. We zingen het liedboek 157a. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gezicht over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gezicht toewenden en u vrede geven.